U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Genesis 28, vers 10 tot 22. Gerard zei het al dat het uit de nieuwe Bijbelvertaling van dit jaar is. Nou, ik ken het nog niet, maar ik geloof niet dat er leugens in staan. Staat bij mij boven Jacobs droom in Bethel. Jacob verliet dus Beerseba en ging op weg naar Garan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen en legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: Ik ben de Heer, de God van je voorvader, je Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je te zijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot wat ik gedaan heb. Tot ik gedaan heb wat ik je beloofd heb. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heere aanwezig. Dat besef ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En de volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Maar voordien heette die stad Luz. En hij legde een gelofte af: als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heere mij een God zijn. De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u een tiende deel zal afstaan, alles wat u mij geeft.
Ik lees voor u uit Hosea, te beginnen bij vers Hosea 12, te beginnen bij vers 13. Jacob vluchtte naar Aram. Israël werd knecht om een vrouw te krijgen. Om een vrouw hoedde hij de schapen. Door een profeet leidde de Heer Israël uit Egypte weg. Door een profeet werd Israël gehoed. Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt? Maar het bloed van Efraïms handen zal de Heer hem aanrekenen. En de smaad die Efraïm hem aandeed, zal hij vergelden. Als de stam Efraïm zich liet horen, beefde iedereen. Hij had veel aanzien in Israël. Toen maakte hij zich schuldig aan Baalverering en daarmee tekende hij zijn doodvonnis. Toch bleven ze zondigen. Ze maakten een godenbeeld. En met hun zilver maakten ze nog meer beelden, naar eigen inzicht, werk van ambachtslieden. Men zegt van hen: mensen die offeren, kussen kalveren. Daarom zullen ze worden als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt, als kaf dat wordt weggeblazen van de dorsvloer, of als rook uit een trekgat. Maar ik, de Heer, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten. Buiten mij is er niemand die je redt. Ik heb naar je omgezien in de woestijn, in de dorre woestenij. Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en vergaten ze mij. Daarom ben ik naar hen op jacht gegaan als een leeuw. Als een panter lig ik langs de weg op de loer. Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. Ik rijd hun borstkas open als een leeuwin, verslind ik hen. Wilde dieren zullen hen verscheuren. Het wordt je noodlottig, Israël, dat je op mij aangewezen bent. Waar is die koning van je nu? Hij zou je toch redden, je steden beschermen en je vorsten? Je hebt toch om een koning en om leiders gevraagd? Ik heb je een koning gegeven in mijn woede. En in mijn toorn nam ik hem weer weg. Dan gaan we nog naar de Nieuwtestamentische lezing uit Johannes 1. Johannes 1 vanaf vers 43. De volgende dag besloot Yeshua naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht Nathanael op en zei tegen hem: we hebben een man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Yeshua, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Yeshua zag Nathanael aankomen en zei: dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Yeshua antwoordde: ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. En Yeshua vroeg: geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Werkelijk, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon.
Bedankt, lezers. Ik wil een gebed uitspreken en een zegen over Kees die met ons zal delen wat de Heer hem gegeven heeft en geeft. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat wij uw woord mogen hebben, dat wij daaruit kunnen lezen iedere dag, dat we eruit kunnen leven. Vader, we danken u dat juist door de verbinding van Torah, Tenach en Nieuwe Testament, zoals men het noemt, dat we kunnen zien dat u leeft en dat u steeds naderbij bent gekomen, dat u in Yeshua ons hebt willen ontmoeten. Vader, zo willen we ook een zegen vragen voor Kees. Kees, ik wil je zegenen in de naam van Yeshua om het woord te delen wat de Eeuwige jou gegeven heeft en wat hij je geeft terwijl je spreekt. In de naam van Yeshua de Messias. Amen.
Als het goed is, zou je dit zo moeten doen. Ik kijk even. Ja, ik ben er. Shabbat shalom. Ja, ik heb net een nieuw exemplaar gekregen van het Bijbelgenootschap. Ik denk, ik neem hem maar mee. Inderdaad, om hem eens uit te proberen, zoals Gerard al aan het begin van de dienst zei. En zoals in elke vertaling zijn er mooie en minder mooie dingen, maar Ik denk toch dat we dankbaar mogen zijn dat dit ook aan het Nederlandse volk gegeven is. We hebben vanmorgen een gedeelte uit de Torah, een gedeelte uit de geschiedenis van Jacob met elkaar gelezen. Het eerste deel van de parasha van deze week, van deze Shabbat. Parasha die gaat over Jacob's reis, naar Jacob's vlucht naar Aram, naar zijn familie, zijn oom Laban. En daar krijgt hij dan, daar trouwt hij met Lea en Rachel en ze krijgen kinderen en aan het eind van de parasha komt hij weer terug. Maar ik wilde even stilstaan bij het begin. Bij die vlucht van Jacob. Jacob vertrok uit Beersheba en ging op weg naar Charan. En laten we even kijken wat er vooraf gegaan is. We kennen de geschiedenis, maar het is goed om het eventjes nog weer in herinnering te roepen. Het ging tussen Jacob en Esau, en daar hebt u vorige week over gehoord, het ging om de eerstgeboortezegen. Jacob heeft met een list de zegen van Isaac gekregen. De zegen die eigenlijk voor zijn broer Esau bestemd was. En als je naar die zegen kijkt, de inhoud ervan, als je kijkt waarmee Isaac hem naderhand dan nog zegent voordat hij vertrekt, dan zie je dat dat ook eigenlijk niet de zegen is waar het in de hele geschiedenis om gaat. Goed, ik laat dat eventjes nu voor wat het is. Esau heeft, zoals we gehoord hebben, de eerstgeboortezegen al een keer veracht. Hij heeft hem geruild voor een bord soep om zijn onmiddellijke behoefte te bevredigen. En dan komt altijd weer die zin uit de Oude Statenvertaling in mijn hoofd. Laat mij toch slorpen van dat rode daar. Daar zit iets van de grofheid, de ruwheid van Esau in. Maar nu Jacob met een list de zegen van Isaac verkregen heeft, nu voelt Esau zich bedrogen. En hij zint op wraak. Esau wil Jacob doden. En Jacob moet zijn hielen lichten. Dat klinkt nou misschien een beetje flauw als ik dat zo zeg. Jacob moet zijn hielen lichten, maar ja, dat is toch eigenlijk zoals Jacob ons heel vaak is voorgesteld. Zoals we hem misschien in de verhalen van de kinderbijbel hebben leren kennen. Jacob de hielenlichter. En nogmaals, u hebt er vorige week meer over gehoord. Ik ga daar niet al te ver op in, maar ik wilde toch nog even een herinnering roepen. Hielenlichter, daar horen wij dan in. Jacob was een bedrieger en Esau heeft dat erin gevoeld. Maar is dat nou wat er bedoeld werd? Iemand die de naam Israël krijgt, dat kan toch niet een mens van bedrog zijn? Hebben we uit de mond van Jezus gehoord. Jacob pakt Esau bij de hiel, niet om hem pootje te lichten, maar om hem vast te houden. Om hem ook te beteugelen in zijn driestheid. Jacob pakt hem bij de hiel uiteindelijk, en zo eindigt dan ook de hele geschiedenis van Jacob en Esau, uiteindelijk om hem te omhelzen. Maar nu vlucht hij. En net als bij de list om de zegen te verkrijgen, neemt ook in zijn vlucht Rebekka het initiatief. En ze overlegt met Isaac om Jacob te sturen naar de familie in Charan. Terug eigenlijk naar waar Abraham vandaan gekomen was. En weg uit het beloofde land. Zo is Jacob op weg. Maar voordat hij weggaat, geeft Isaac hem de zegen van Abraham mee. Vers 4. Mogen hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont en dat God aan Abraham heeft gegeven, in bezit krijgt. In dat land waar Jacob uit moet vluchten, zal hij ook terugkomen. En God bevestigt dat ook als hij op zijn vlucht op Jacobs vlucht aan hem in de droom verschijnt. Ja, dat kan dan ook zomaar ineens gebeuren. Dat je op weg bent, op de vlucht. Dat je misschien wel weet waar je naartoe gaat. Je weet waar je vandaan komt, maar je weet niet wat je allemaal zal overkomen. Je weet niet wat je te wachten staat. Je bent in onzekerheid, in angst. En dan kom je God tegen. Dat kan dan zomaar ineens gebeuren. Als je levensweg onzeker is, als je worstelt met vragen, dat je dan God tegenkomt. Misschien moeten we dan beter zeggen dat God jou tegenkomt. Dat plotselinge besef. In welke omstandigheden dan ook. Dat dan ineens als een lichtstraal over je leven schijnt, maar God is er. De Heere is werkelijk op deze plaats. Bethel, huis van God, poort van de hemel. Hoe kan dat? Ja, dan moeten we toch met dankbaarheid aan de vertaling die we hebben, maar dan moeten we toch weer terug naar de Hebreeuwse tekst. Want daar lezen we een hele opmerkelijke uitdrukking. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws, in vers 11, Jacob stuitte op de plaats. Hij is onderweg en op zijn tocht stuitte hij op de plaats. Twee dingen daarover. In de eerste plaats, de plaats. Makom, mokum in het Hebreeuws. Er is natuurlijk geen plaats waar God niet is. Maar je moet ook zeggen, zegt de Joodse traditie, heel het universum, alles wat er is, heeft zijn plaats in God. En daarom is de plaats, hamakom, ook een aanduiding van de alomtegenwoordigheid van God. God is er, op elk moment en op elke plaats. En elk moment en elke plaats kan een poort naar de hemel worden. Een plaats waar God jou ontmoet. Waar je, om het met de woorden van de tekst te zeggen, op God stuit. Jacob stuitte op zijn reis op God. En dan zit daar in dat werkwoord nog iets vanuit het Hebreeuws. En dat is dan de tweede opmerking bij dit vers. Het Hebreeuwse werkwoord, wayivga, hij stuitte, dat komen we ook tegen in de context van het gebed. Jeremia 7, vers 16, waar God tegen de profeet Jeremia zegt: bid niet langer voor dit volk, dring er bij mij niet op aan. Stuiten op God is ook er bij God op aandringen. Er bij God op aandringen dat hij er is, dat hij nabij zal zijn, dat hij genadig zal zijn. Jacob dringt erop aan bij God, zo heeft de Joodse uitleg hier ook gehoord. En dat is dan wat er in die geschiedenis gaat gebeuren. En dan is het nacht. De nacht is bij Jacob, als je zo de geschiedenis van zijn leven doorgaat, de nacht is bij Jacob de tijd van de worsteling, de tijd van het, ja, ook stilgezet worden door God, de tijd van de worsteling. In de nacht worstelde hij met de engel, als hij dan weer terugkomt in het land. In de nacht ontmoet hij God in een droom, in een visioen. Zoals je er soms wakker van kan liggen, van zorgen om jezelf, zorgen om geliefden, zorgen hoe het verder moet, en je valt vermoeid van alle zorgen in slaap, En dan gebeurt het. Een droom. En het is alsof in die droom God tot je spreekt. Alsof je in die droom de stem van de eeuwige hoort, alsof je hem zelf ontmoet. God laat zich ook ontmoeten in de droom. God geeft het, zegt een psalm, zijn beminde in de slaap. En in zijn droom ziet Jacob een ladder. Een ladder die op de aarde staat en helemaal tot in de hemel reikt. En daarlangs ziet hij de engelen van God omhoog gaan en naar beneden komen. Omhoog gaan en afdalen. En laten we inderdaad even goed op de richting letten zoals de tekst die aangeeft. Een ladder van de aarde tot in de hemel. Dus van beneden naar boven. En engelen die van beneden naar boven omhoog gaan. En van boven naar beneden komen. Dus eerst van omlaag naar omhoog en dan omgekeerd. Van de aarde naar de hemel, uit de hemel naar de aarde. Wat betekent dat? Daar worden natuurlijk verschillende interpretaties van gegeven. Binnen de Joodse traditie, Nieuwe Testament zoals we gelezen hebben. Ik wil er gewoon maar een paar met u delen. En daar horen we ook in hoe Israël zijn eigen geschiedenis, zijn eigen gang door de geschiedenis heeft verstaan. Wat centraal daarin staat, het gaat in die ladder om het gebed. Jacob bidt in zijn droom. En in de droom ziet hij, ja, wat dat gebed eigenlijk is. Vanuit de diepte omhoog, uit de diepte heb ik tot u geroepen, o Heer, Psalm 130. Vanuit de diepte naar de hemel. En dan gaat de hemel open en vanuit de hemel komt de troost, de versterking, het antwoord. Jacob bidt een gebed dat de hemel opent. En zijn gebeden zijn eigenlijk, zegt een Joodse uitleg, zijn gebeden klimmen als engelen omhoog langs die ladder naar de hemel. Het gebed als een ladder naar de hemel. En de aanbidding en de smeekbeden die als engelen omhoog gaan. En andere engelen brengen vanuit de hemel antwoord, troost en bemoediging. Een andere uitleg zegt, vanuit ook de ervaring van het Joodse volk, in zijn droom ziet Jacob engelen omhoog gaan en naar beneden komen. Dat zijn die engelenmachten die eigenlijk waar Israël in zijn geschiedenis mee te maken krijgt. U weet dat. Elk koninkrijk, elke cultuur, elk volk in de Bijbel een engelenmacht, een engelenvorst over zich gesteld heeft. Die, als het ware, de geestelijke samenbindende kracht van zo'n cultuur is. En Jacob ziet die engelen, die eigenlijk zegt die uitleg dus in feite, het volk Israël ziet, of Jacob ziet op dat moment de geschiedenis van het volk Israël voor zich, hoe engelenmachten die Israël onderwerpen, in ballingschap brengen, macht over Israël uit te oefenen, hoe die opstijgen en weer neerdalen. En er is er één macht, en dat is de engel van Edom, die Jacob dan nog niet naar beneden ziet komen, zegt die uitleg, die midrash. De laatste klimt omhoog, maar daalt nog niet neer. En dat is Edom, en Edom is Rome. Het Romeinse Rijk, de kerk, het christelijke Europa waar Israël in zijn langste ballingschap mee te maken heeft. Maar ook, zo eindigt die midrash, ook Edom zal uiteindelijk Israël zegenen. De Messias zal alle vijanden van Israël onderwerpen. En er zal verzoening zijn tussen Israël en Edom. En dan het volgende. Is Israël dan al die tijd alleen? Als Jacob zijn tocht naar buiten het land gaat, als Israël in de ballingschap gaat, is het dan alleen? En de visioen laat zien, nee. Engelen zijn met hem meegegaan op zijn tocht van Beersheba naar deze plaats. En nu gaan ze omhoog. Andere engelen gaan met hem mee en zullen hem begeleiden op zijn weg in de ballingschap en uiteindelijk ook weer bij zijn terugkeer naar het land. Maar dan is er nog iets. En dan gaat het nog een stukje dieper. Want dan horen we in de tekst, zie. Engelen omhoog en naar beneden en zie. De Heere stond bij hem. Bovenaan de ladder zeggen sommige vertalingen, maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat eigenlijk, de Heere stond over hem. Boven, bij, zoals de nieuwe vertaling zegt. Het antwoord dat de engelen vanuit de hemel Jacob brengen, de ervaring waarop Israël steeds weer is teruggevallen, wat Jacob hier als het ware profetisch beleeft, de Heere staat bij hem. Staat hem bij. En zie, de Eeuwige over hem. Op zijn vlucht naar het buitenland, op Israëls tocht over de golven van de geschiedenis, de Heere over hem. Boven alle machten staat de Heere. En niets is machtiger dan hij, niets valt hem uit de hand. Alles is aan hem onderworpen. Ook alles wat we vandaag de dag meemaken en waar we soms ook mee worstelen. Boven ons leven staat de Heere. En er is niets wat buiten hem omgaat. Hij is erbij. En zo hoort Jacob het dan ook. De belofte. Ik ben met je en ik zal je beschermen. En ook in deze situatie, waarin alles lijkt te wankelen, ook in deze situatie klinkt opnieuw die belofte die aan Abraham gedaan is. Die aan Isaac en Jacob is bevestigd. Een land, een volk en een zegen. God maakt het waar. Wat is vandaag de toepassing, ook in ons persoonlijk leven, als we over deze woorden nadenken? Hoe kom je tot dat gebed, die ware aanbidding, waar Jacob hier in zijn droom op deze plaats komt, waar hij eigenlijk op stuit? Hoe kom je erop? We horen het opnieuw vanuit de Hebreeuwse tekst. En opnieuw aangereikt ook vanuit de Joodse uitleg, nu vanuit het chassidisme. Vers 16, daar lezen we in de vertaling. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk, dat besefte ik niet. U weet misschien, er zijn een paar mensen hier die ook wat Hebreeuws kennen. Weet misschien dat je in het Hebreeuws bij een werkwoord eigenlijk geen onderwerp nodig hebt. Elke werkwoordsvorm heeft het onderwerp al in zich. Dus als wij zeggen ik besef het niet, dan is dat in het Hebreeuws één woord in feite. Lo yadati. In feite is het ik wat er in de tekst aan toegevoegd is grammaticaal gezien overbodig. Je hoeft het niet apart te zeggen. En dat is nu juist wat in vers 16 wel gebeurt. Ik besefte het niet. Ik heb, met andere woorden, geen weet gehad van ik. Zoals de uitleg van die Chassidische Rebbe zegt. Ik heb geen weet gehad van ik. Dat is het geheim. Het geheim van die aanbidding, het geheim van die ontmoeting, die diepste ontmoeting met de eeuwige is, om dat ik stil te laten worden. Als het ik stil wordt, komt er plaats voor gij. Komt er plaats voor de ontmoeting. Voor God die kan spreken. Als we ons egocentrisme, onze ik-gerichtheid het zwijgen opleggen. Als we ook voorbij alle rumoer in ons leven stil worden. Dan horen we na de stilte, zoals Elia, de stem van de eeuwige. Dan verandert er iets. Dan verander ik. Van iemand die op mezelf, van alleen maar op ik gericht is, tot iemand die open is voor de eeuwige, gericht op God. Van onszelf gerichte wezens tot mens voor God. Als het ik stil wordt, ervaren we: op deze plaats is de Heere aanwezig. En hoe kan dat ik nu tot stilte gebracht worden? Ik zou niet zeggen tot zwijgen gebracht, maar tot stilte. Omdat in de stilte die diepe ontmoeting plaatsvindt. Hoe kan dat ik tot stilte gebracht worden? Dat is de lofprijzing. Dat is de ladder van het gebed, zoals we die in het Onze Vader zo mooi vinden. Dat begint met 3 beden van aanbidding, van lofprijzing. En dan, als je zo voor het aangezicht van de eeuwige gekomen bent, ga tot zijn poorten in met lof, Psalm 100. Als je zo voor het aangezicht van de eeuwige gekomen bent, dan mag er ook ruimte zijn, dan ontstaat er ook ruimte voor de eigen nood. Maar dan is er ook, en dat is dan zeg maar de beweging naar beneden op de ladder, maar dan eindigt het weer met 3 beden van aanbidding. De lofprijzing. Het totale gericht zijn op de eeuwige. Zijn grootheid, hem groot maken. Zo komt dat rumoerige ik tot stilte. En zo is er dat geheim. Het geheimenis van de ontmoeting met de eeuwige. Laat God zich ontmoeten. En in die stilte, dan horen we daar het woord van Yeshua, de Zoon des Mensen, op wie engelen opstijgen en neerdalen. De ladder is Jezus, die aarde en hemel verbindt. Die weg van Israël, de weg van Jacob, Israël, tot in de diepste diepte van de ballingschap van de dood en het kruis is gegaan. Die de machten ontroond heeft, ook die laatste macht die Israël naar het leven stond, die tegen God ingaat, die de machten ontroond heeft. En die ook Israël en de schepping en deze wereld herstelt. Jezus is neergedaald naar de aarde, om aarde en hemel samen te brengen. En in die stilte van de lof aan God, zien we de Zoon des Mensen in heerlijkheid. Jezus samen met zijn volk Israël. Yeshua, God is redding. In stilte aanbidden we. In stilte horen we zijn stem. De lofzang is in stilheid tot u. Halleluja. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.